Lezen Psalm 56, vers 1 tot en met vers 9 en Openbaring 21, vers 1 tot en met vers 4. Dus de schriftlezing is Psalm 56 tot en met vers 9 en Openbaring 21 tot en met vers 4.
Een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester op Jonath, Elam, Rehoboam, als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Zijt mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken, de ganse dag drinkt mij de bestrijder. Mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken, want ik heb vele bestrijders, o Allerhoogste. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mijn vlees doen? De ganse dag verdraaien zij mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij rotten tezamen. Zij versteken zich. Zij passen op mijn hielen als ze op mijn ziel wachten. Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan? Stort de volken neder in toorn, o God. Gij hebt mijn omzwerven geteld. Leg mijn tranen in uw fles. Zijn zij niet in uw register? Vervolgens Openbaringen 21, 1 tot 4. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afvissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan.
We hopen als de Heer het geeft vanmorgen en volgende week zondag stil te staan bij Psalm 56. En de tekst voor deze morgen vindt u in Psalm 56, in het middelste gedeelte van vers 9. Vers 9, deze woorden: leg mijn tranen in uw fles. Gemeente, jongens en meisjes, huil jij wel eens? Omdat je je zin misschien niet krijgt? Omdat je pijn hebt? Omdat je bes gestorven is, of omdat je misschien een ontsteking aan je ogen hebt en je oog traant. Of misschien ook wel omdat je heel gelukkig bent, dat kan ook, hè, dan zijn er vreugdetranen. Nou, er zijn bij David, de dichter van Psalm 56, ook tranen. Wat voor tranen zijn dat? En wat gebeurt daarmee? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is Davids tranen. Davids tranen. Drie gedachten. Gevallen tranen. Opgevangen tranen. Afgewiste tranen. Dus gevallen tranen, opgevangen tranen, afgewiste tranen. Kijk, zie je David lopen? Daar gaat hij. Hij is op weg naar de Filistijnen, hij is op weg naar een van de steden van de Filistijnen, hij is op weg naar Gat. De koning van Israël, Saul, die heeft het op David voorzien. Hij is jaloers omdat hij merkt dat God met David is. Hij is jaloers op David omdat hij gehoord heeft wat de mensen in Israël zingen. Ze zeggen, ja, Saul, ja, die is sterk, die heeft zijn duizenden verslagen. Maar David zijn tienduizenden, die is nog sterker. En de eer die David ontvangt, die wil hij, Saul, hebben. Saul is jaloers op David. Hij ziet David als zijn concurrent. En hij ergert zich aan David en zijn ergernis slaat om in haat. En hij probeert David meerdere keren van het leven te beroven. David die vergelijkt zich in Psalm 56 met een zwerver. Hij kan nergens lang blijven. Omdat Saul achter hem aan zit, dan moet hij weer weg naar een andere plek. Hij is zijn leven niet zeker, hij is nergens veilig. Hij zwerft rond, hij is vogelvrij verklaard. En dat doet wat met David. Wanneer zal die in de handen van Saul vallen? Hoe lang zal dat nog duren? Komt het wel goed? Hij was toch gezalfd door Samuel tot koning van Israël, maar komt daar wel iets van terecht? Het lijkt wel alsof God zijn handen afgetrokken heeft van hem. Eén deze dagen, zegt David, kom ik nog om door de hand van Saul. Waar ben ik veilig? Ja, waar ben ik veilig? Nou, misschien wel bij de vijand van Saul, de Filistijnen. Saul, de koning van Israël, de Israëlieten. En de Filistijnen, dat zijn geen vrienden van elkaar. Ze leven op voet van oorlog met elkaar. Maar als die nou eens asiel aanvraagt bij de Filistijnen, dan heeft hij geen kwaad te duchten van Saul. Maar ja, dan wordt hij erkend. Hoe dat gegaan is, dat weet ik niet. Kijk, als je vandaag als bekende Nederlander ergens komt en herkend wordt, dan kan iemand de telefoon erbij pakken, een fotootje schieten en een journalist inschakelen en binnen no time staat het op internet waar diegene is. En zo is dat in ieder geval niet gegaan bij David. Hoe hebben ze David herkend? Heeft iemand hem zien lopen en gezegd, wis en waarachtig, dat is David, ik herken hem. Let eens op zijn postuur, zijn lengte, zijn loopje, zijn haarkleur. Joh, maar dat is David. Daar loopt een moordenaar van Goliath. Nou ja, in ieder geval, de dienaren van koning Achis herkennen hem. En ze nemen hem mee naar Achis. Ze betitelen hem als de koning van Israël. Hij is het eigenlijk nog niet, maar dat ze dat zeggen, zegt wel iets over hoe ze tegen hem aankijken. Hè? Hij is hun vijand. En ze nemen hem mee naar Achis en zeggen, kijk eens wie we hier hebben. Hier hebben we David. David is hier. En David raakt zeer bevreesd. Hij siddert. Zijn laatste uur lijkt geslagen te zijn. Hij kijkt de dood in ogen. Hij zit heel moeilijk. In vers 2 en vers 4 heeft hij het over bestrijders. In vers 3 over verspieders. In vers 10 over vijanden. En als je let op de werkwoorden die worden gebruikt in deze psalm, dan zijn dat woorden die veelzeggend zijn. David heeft het over vrezen en over roepen. Ja, dat hij bang is, vreest, dat hij roept, dat heeft te maken met de vijanden. Ze willen hem, en dan klinken de volgende werkwoorden in de psalm. Ze willen hem opslokken. Ze willen hem grijpen. Ze willen hem onderdrukken. Ze rotten samen, hè, ze scholen samen. Ze versteken zich, ze verbergen zich, ze leggen een hinderlaag. Ze verdraaien Davids woorden. En dat alles zorgt voor tranen bij David. Wat voor tranen? Nou, het zijn in ieder geval geen krokodillentranen. Jongens en meisjes, een krokodil die schijnt tranen in de ogen te hebben staan als die een prooi aan het opeten is. Het lijkt net alsof die heel verdrietig is. Ja, dat is die natuurlijk helemaal niet. Het is gewoon nep. Daarom zeggen wij wel eens van, ja, je tranen van jou, die zijn helemaal niet echt. Het zijn krokodillentranen. Maar dit zijn geen krokodillentranen bij David. Wat voor tranen zijn het dan wel? Nou, ik denk twee soorten tranen. Allereerst hebben de tranen van David te maken met zijn moeite, zijn zorg. De tranen hebben alles te maken met zijn omzwervingen, waar het begin van vers 9 het over heeft. Saul zit achter hem aan. Anderen willen hem doden. En waarom is dat? Dat is omdat hij de toekomstige koning van Israël is. God heeft hem dat zelf toegezegd. De profeet Samuel heeft hem tot koning gezalfd. Ja, dat is wel gezegd. Dat is wel gebeurd, maar wat komt er nou van terecht? David is een zwerver die zijn leven niet zeker is. Hij wordt beproefd. En de apostel Jacobus zegt, daar word je niet echt blij van. Dat is geen zaak van vreugde. En misschien herken je dat. En zijn er bij jou ook tranen die te maken hebben met moeite, met zorg, met beproevingen? En natuurlijk, de een die huilt sneller dan de ander en vaker dan een ander. Maar u weet ook wel, er kunnen ook tranen zijn in je hart. Ze zijn niet te zien. Niet in je ogen. Je ogen blijven droog. Maar ondertussen huilt je hart. Misschien heb je wel zulke tranen. Tranen vanwege spanningen in je huwelijk. Tranen omdat je je huwelijk in gevaar bracht. Tranen omdat je maar niet over de scheiding heen komt die er kwam. Tranen omdat je zorgen, grote zorgen hebt over je kind, je kleinkind. Tranen vanwege opgelopen trauma's. Tranen omdat de kinderzegen je onthield wordt. Tranen omdat je Gods leiding niet goed ziet. Tranen omdat je studie niet lekker loopt, terwijl je het van God wil verwachten. Tranen vanwege pijn, chronische pijn. Tranen vanwege een geliefde die je moet missen, die je is ontvallen. Tranen omdat je misschien in de afgelopen periode wel een soort van zwerver was. En je zworf wat rond, het ene ziekenhuis in, het andere ziekenhuis in. Hier en daar. Of je hebt tranen over dorpsbewoners. Die de kerk vaarwel zeggen. God op afstand houden. En dat openlijk laten zien en merken. Of je hebt tranen als je het nieuws volgt. Je wordt geconfronteerd met zoveel ellende in deze wereld. Met hongersnood, met oorlog, met geweld, met vervolging. Met uitbuiting van vrouwen, met ronselen van kindsoldaten. Er zijn zoveel tranen die vallen. En ja, ten diepste zijn deze tranen er omdat wij aan het zwerven zijn geslagen. En bij God weggedwaald zijn. Onze tranen, onze omzwervingen herinneren ons aan ons zondaarsbestaan. Ik heb God mijn gehoorzaamheid opgezegd. Dat betekent trouwens niet dat mijn tranen altijd rechtstreeks te maken hebben met een persoonlijke zonde van mij. Integendeel. Ondertussen is het wel een gevolg van het leven buiten het paradijs, als gevolg van de zondeval. De tranen van David zijn tranen die te maken hebben met omzwervingen, met moeite, met beproeving, met zorg. Maar, en dat is het tweede, de tranen die vallen zijn ook berouwvolle tranen. Berouwvolle tranen. Tranen over zichzelf. Schuldbewuste tranen. Hoezo? Nou, David heeft de veiligheid gezocht bij de Filistijnen. De vijand. Had hij dat nou moeten doen? Was dat nou de weg die God hem had gewezen? Was dit niet veel meer een eigen gekozen weg? En dan die hele show die hij opvoert bij koning Achis. David doet alsof hij gestoord is, krankzinnig is. Hij doet alsof. Hij doet het om zich uit zijn benarde positie te manoeuvreren. Hij doet het omdat hij zichzelf heeft vastgedraaid. En David die maakt gebruik van een list. Hè? Hij wil de koning om de tuin heen leiden. Maar is dat nou de manier om God te dienen? David die beseft dat hij schuldig staat tegenover God. Dat hij heeft gefaald, dat hij een eigen weg ging. Dat hij eerder op God had moeten vertrouwen en niet op de Filistijnen. Dat hij de veiligheid bij de Heere, de schuilplaats had moeten zoeken en niet in Gad. En David vraagt aan God in vers 2. Wees mij genadig. Hoor je dat? Dus David zegt niet, Ja, een mens is ook maar een mens. Ik ben het ook. En ja, ze zitten de hele dag maar achter me aan en ik heb geen rust. En iedereen slokt me op en ja, dan neem je wel eens de verkeerde afslag. Daar heeft God toch wel begrip voor. Nee, hij vraagt, wees mij genadig. Er zijn bij David tranen over zijn eigen gedrag. Weet je wie zulke tranen ook had? Petrus. Petrus zegt na zijn verloochening van de Heer Jezus niet, sorry hoor meester. Nee, hij huilde. Het waren tranen van berouw. Heb jij die tranen ook? Tranen van berouw omdat je gezondigd hebt tegen een goeddoend God. Tranen omdat je jezelf misschien hebt vastgedraaid. Want je kunt ook na ontvangen genade in de modder terugzakken, in de zonde weer vallen. Nou heb je toch weer die site aangeklikt die jou eerder deed zondigen. Je hebt toch die ene persoon opgezocht waarvan je wist, daar moet ik niet heen. Nou heb je toch weer te veel gedronken. Dan heb je dat ene leugentje verteld en van dat ene leugentje kwam ook weer dat andere leugentje. Dan heb je weer geroddeld. Kijk, als je dat op je in laat werken, juist ook in een week van voorbereiding, dan kun je zomaar teleurgesteld raken in jezelf. Je wordt geconfronteerd met je ontrouw. En misschien zorgt dat wel voor tranen, tranen van berouw. En je vraagt je af, o God, wat stelt mijn geloof? Wat stelt mijn vertrouwen? Wat stelt mijn liefde eigenlijk voor? Ben ik het wel waard om Christus dood volgende week te verkondigen? Heb ik het wel verdiend om het heilige avondmaal te vieren? Om bediend te worden door de grote gastheer? Er zijn tranen vanwege je slapheid. Tranen omdat je hebt toegegeven aan verkeerde begeerten. Tranen omdat je merkt bij jezelf een gebrek aan godsvertrouwen. Tranen vanwege je biddeloosheid misschien. Je valt jezelf tegen. Wat heb je dan te doen? Nou, met David er niet omheen draaien. Maar bidden, o God, wees mij genadig. En met je tranen en met je berouw naar de Heere toe gaan, zoals David dat doet. En je leven voor hem neerleggen. En jezelf aan zijn voeten neerleggen. Is dat niet wat de Heere wil deze week? Vandaag. En morgen. Dat we in een voorbereidingsweek als kleine, zondige mensen, met al onze tekorten, met al onze zonden en wonden, schuilen bij God. Is een week van voorbereiding nou juist niet daarvoor gegeven? Wat doet David? Hij laat zijn tranen vallen. Willekeurig, op een willekeurige plek? Nee, hij stort ze uit voor God. David die gelooft, die vertrouwt, God ziet ze. Hij merkt ze op. David kan niet bij de Heere vandaan blijven. En hij blikt omhoog en hij vraagt, legt u mijn tranen in uw fles? En God reageert, Davids tranen worden opgevangen tranen. Onze tweede gedachte, opgevangen tranen. David die weet wie zijn God is. Hij weet dat God betrokken is op hem. En vertrouwen op God, weten wie hij is, drijft David, ondanks alles in en buiten hem, drijft David uit naar hem. En hij vraagt in onze tekst, er zijn bij mij tranen, maar legt u mijn tranen in uw fles. Hoor je hoe David het vraagt? Leg mijn tranen in uw fles. Hoor je de betrokkenheid, de verbondenheid in de woorden doorklinken, de vertrouwelijke omgang. Leg mijn tranen in uw fles. Dan zeg je, wat bedoelt David daar precies mee? Waar moet je bij een fles aan denken? Nou, waar denk jij aan bij een fles? Misschien denken jullie jongens en meisjes wel aan het flesje van je broertje of je zusje. Je drinkt er misschien wel melk uit. Je denkt aan een babyfles. Of jij zegt, ik heb eigenlijk best dorst. Ik denk op dit moment aan de colafles in de koelkast bij ons thuis. Of u zegt, dat woord fles vind ik niet zo'n fijn woord, want dat doet me denken aan iemand die naar de fles grijpt. En je kunt met het woordje fles allerlei verschillende flessen voor je halen, hè, in gedachten hebben. Maar over welke fles heeft David het? Het gaat over een tranenfles. Tranenfles. Wat is dat voor fles? Dat is een fles waar je tranen in bewaart. Wij kennen zo'n fles niet. Daar hebben wij een zakdoek voor. Een zakdoek vangt onze tranen op. Een papieren zakdoekje of een linnen zakdoek. Maar we hebben geen tranenfles. Dan wordt er verteld dat er bij de Egyptenaren en bij de Romeinen wel tranenflesjes voorhanden waren, tranenkruikjes. Er wordt gezegd dat vrouwen die een man moesten afstaan aan het leger en een lange tijd zonder een man thuis waren en angstig waren, hoe zal het gaan? Hij is op het slagveld, hij is een oorlogsgebied, zal het allemaal wel goed gaan? Dat die vrouwen tranen lieten en dat ze hun tranen opvingen in een flesje. En op het moment, na een lange tijd, als hun man dan weer thuis kwam, dan lieten ze dat tranenflesje aan een man zien en zeiden ze, kijk eens, hier zitten mijn tranen in vanwege jou. Ik heb je zo gemist, zo'n tranenflesje. Zij zonder woorden, ik ben betrokken op jou. Ik heb jou lief. Jij bent voor mij zo waardevol. Dus Egyptenaren, Romeinen hadden tranenflesjes. In de Bijbel komen we ze nergens tegen. Wel komen we een kruik tegen. Of een linnen zak. Het Hebreeuwse woord voor fles zou je ook kunnen vertalen met kruik of linnen zak. En bij je linnen zak moet je dan denken aan een zak dat gemaakt is van dierenhuiden, met pek dichtgemaakt, om er dan vervolgens water in te kunnen bewaren. Op dat water was je heel zuinig. In het warme klimaat. Je moest er zuinig mee omgaan. Op het moment dat je onderweg was bijvoorbeeld en dorst had. Je wilde geen druppel verloren laten gaan. David, die heeft zoiets op het oog als die vraagt aan God, wilt u mijn tranen in uw fles doen, in uw kruik? Wilt u ze opvangen? Wilt u ze bewaren? Maar zeg je, waarom? Waarom wil David dat zo graag? Waarom vraagt hij dit? Als God zijn tranen in zijn fles bewaart, dan laat dat Gods liefde voor hem zien. Zijn betrokkenheid op hem. Dan laat dat zien dat God heel zuinig is op David. Als God Davids tranen in zijn fles legt, dan weet God wie David is en wat zijn omstandigheden zijn. En wat er in hem omgaat. Als de Heere Davids tranen druppelt in zijn fles, dan kan God ook ingrijpen en recht doen tegenover de vijanden. Dan kan hij kracht geven naar kruis. Dan is hij genadig nabij in de vergeving van de zonde. Dan besteedt God aandacht aan hem. Als hun geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun tranen zijn dierbaar, kostbaar in Gods oog. Dus de Heere die weet van de tranen af als hij ze bewaart in de fles. En dan weet de Heere van elke traan af. Elke traan. Want in de taal van het Oude Testament, in de grondtekst, staat het woord traan in het enkelvoud. Dus als je heel letterlijk onze tekst moet vertalen, dan vraagt David, leg mijn traan in uw fles. Hij bedoelt, leg elke traan in mijn fles, in uw fles. Ja, zeg je, is dat nou zo belangrijk? Is dat nou echt een verschil? Maakt het nou uit of God elke traan in de fles legt? Of dat hij alle tranen in de fles legt? Dat is toch hetzelfde, hè? Ja, maar dat enkelvoud, mijn traan, elke traan, dat benadrukt dan wel dat God betrokken is op elke traan. En dat hij echt op de hoogte is van de oorzaak van elke traan. Kijk, misschien kun je even denken, jongens en meisjes, aan een spaarpot. Heb jij een spaarpot? Misschien krijg je elke week zakgeld. Een euro. 1,20 euro, krijg je nog een 20 centje erbij. Of 1,70 euro, dan krijg je er ook nog een 50 euro centje bij. Of misschien krijg je wel een 2 euro munt. Wat doe je dan? Dan neem je die munt of die munten die je krijgt, die neem je in je hand. Die zitten in je vingers. En dan stop je die niet zomaar met één beweging zo erin. Nee, dat ga je één voor één in de gleuf van de spaarpot stoppen. En misschien kijk je ook nog wel even naar het muntje zo. Wat voor plaatje, wat voor afbeelding staat erop? Want elk muntstuk is weer anders, hè? En elk muntstuk is waardevol. Dan is er geen euro die buiten de spaarpot valt. Nou, misschien zo, hè, op die manier. Vraagt David, leg, druppel, mijn traan, elke traan afzonderlijk in uw fles. Waarom? Dan weet ik dat u betrokken bent op elke traan. En dat elke traan bij u bekend is. En dat u dan vervolgens overgaat tot handelen, tot actie. De ene keer om te ontfermen. De andere keer om te troosten. Om vergeving uit te delen. Om kracht te schenken. Een andere keer om in te grijpen. Om te leiden. Leg mijn traan, elke traan, in uw fles. Nou, gemeente, deze woorden bevatten een uitnodiging. Kom met je traan, met elke traan, bij God. Laat ze me zien. Breng ze voor zijn voeten. Leg ze bij je neer. Zijn tranenfles is er groot genoeg voor. Ja, zeg je, maar zou God niet iets anders hebben te doen dan mijn tranen te tellen? Luistert hij niet liever naar de lofzang die klinkt in zijn heilige oren? Wat moet de heilige en grote God nou met mijn tranen aan? Goeie vraag. Het antwoord is omdat God vaderlijk bewogen is met ons zondige mens. En hij wil tranen opvangen. En hij wil erop reageren, genadig en ontfermend. Begrijp je dat niet? Ik ook niet. Kijk, als je bij hem komt, ook in een week van voorbereiding, met een traan van berouw, omdat je verdrietig bent, dat je God op zijn hart hebt getrapt, dat je hem niet de liefde hebt gegeven die de Heer wel waard is, dan draait hij zijn gezicht niet bij je weg om je traan maar niet te hoeven zien. Maar dan komt hij in actie, dan houdt hij zijn tranenfles eronder. En daarom moet je niet bij hem wegblijven, ook niet nadat je in de zonde gevallen bent. Denk aan David, die zichzelf ook in de problemen heeft gebracht door naar de Filistijnen te gaan en toch naar God toe vlucht. En daarom breng je traan vandaag en deze week van ongeloof, van kleingeloof. Je traan van verdriet om een geliefde die je mist. Een traan misschien van vertwijfeling, omdat je je afvraagt, breekt het koninkrijk van God nou echt wel door in deze wereld. Traan misschien van boosheid en van teleurstelling over hoe je leven gaat. Als mensen je misschien wel tegenvallen. Als je jezelf tegenvalt. Als God je tegenvalt. Breng het bij hem. Hij vangt de tranen op. Waarom doet de Heer dat? Dat kan ik niet uitleggen. Omdat God bewogen is. Omdat God goed is. Iemand zei, onze tranen zijn voor God parels. En parels, jongens en meisjes, zijn heel kostbaar. Hè? Iemand die een parel vindt in een oester, die is echt heel blij, want zo'n parel is heel veel geld waard. Die is heel zuinig op die parel. Nou, zo is God zuinig op de tranen die we bij hem brengen. Hij druppelt ze in zijn fles. En hij komt in actie. Want God is goed. Goed. G-O-E-D. God ondersteunt elke dag. Dan komt hij met de troost van de Heilige Geest. Hoe kan dat? Hoe kan het dat er bij God een tranenfles voorhanden is? Hoe kan het dat God ons kan troosten? Vanwege Jezus die ook tranen had. Hij huilde bij het graf van Lazarus. Hij huilde over de stad Jeruzalem die hem op afstand hield. Hij huilde dus over de zonde en over de gevolgen van de zonde. Maar zijn tranen werden opgevangen in de fles van de Vader. En dwars door alle tranen heen heeft de Heer Jezus de dood aangepakt. En de zonde was hij de baas. De Satan heeft hij overwonnen. En daarom is hij, Jezus Christus, degene die ik nodig heb. Want onze tranen, die wij brengen bij God, zijn nooit de grond van onze redding. Hoe zegt dat lied dat ook alweer? Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng, die ik druppel, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden gij alleen. Het gaat niet om onze traan. Het gaat om de Heer Jezus. En in hem en door hem, door het werk van de Heilige Geest, kan en mag ik weten, God is mij genadig. Krijg je daar geen tranen van in je ogen? Ik bedoel, vreugdetranen. Vreugdetranen? Ja, want Psalm 56 zegt niet alleen, ik kom met mijn tranen, met mijn verdriet en mijn berouw bij God. Er klinkt ook een lofzang. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. De lofzang die klinkt ook in vers 9a. Waar David beleidt en roemt dat God een God is die telt, die aan het tellen is. Hij telt, zegt David, mijn omzwervingen, mijn tranen. Hè, die twee woorden, omzwerven en tranen, die, ja, dat zijn eigenlijk een soort van synoniemen. En David beleidt, u hebt mijn omzwerven, mijn tranen, mijn moeite, mijn zorg. U hebt ze gezien, u hebt ze geteld. Ik heb een God, zegt David, die telt. Hij zegt, is dat een lofzang? Nou, laat eens even op je inwerken wat er niet staat. Er staat niet, u hebt mijn zonden, mijn gebrek aan vertrouwen, mijn misstappen geteld. Dat had gekund. En dan? We hebben gezongen met Psalm 130. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, telt. Wie zal dan bestaan? Als de Heere gaat tellen, dan heb ik geen toekomst. Maar van zulk tellen lees ik niet. Voor alle duidelijkheid, gemeente. Niet dat David niet teelt aan zijn zonde. Of dat God er niet aan teelt. En ja, de Heilige Geest laat je zonde zien. Ook in een week van voorbereiding. Opdat we ons zullen verootmoedigen, klein zullen maken voor God. Maar, en daar gaat het me nu even om, God telt iets anders. God telt anders. God telt genadig als ik met mijn zonde en mijn wonden naar hem toe kruip. Hij verzamelt en hij bewaart niet mijn ongerechtigheden om dan vervolgens de fles van zijn toorn over mij heen te gieten. Nee, hij telt mijn omzwervingen, mijn tranen die ik hem bekend maak om mij heel nabij te kunnen zijn. Kijk, en als je dat ziet, dan wordt het vertrouwen weer geboren waar ook de psalm zo van doorspekt is. Want elke keer lees je ook in de psalm dat David vertrouwt op God. En vanuit dat vertrouwen dat David mee mag beoefenen, klinkt de lofzang. U staat er met nadruk in de grondtaal. U hebt mijn omzwerven geteld. Mijn tranen staan ze niet in uw register. Dat klinkt in het Nederlands als een vraag, hè? Mijn tranen, staan ze niet in uw register? Hebt u ze niet in uw boek opgeschreven? Maar het is een retorische vraag. David, die verwacht geen antwoord. Hij weet het antwoord op de vraag. Ja, God heeft ze geteld, gezien, genoteerd, gedruppeld in zijn fles. En dat is de goedheid van God. Want nu is er zijn ondersteuning en zijn vergeving en zijn genade. Wat mag ik in het geloof doen? Ik mag gaan tellen. Vertellen dat God goed is. Hoe zegt Psalm 103 dat ook alweer? Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Tel ze één voor één, ook in een week van voorbereiding. En geef hoog op van je God. God telt mijn omzwervingen, mijn tranen die ik bij hem breng. Maar ik mag ook gaan tellen. Gods zegeningen gaan tellen. Zijn onverdiende genadebewijzen gaan tellen. Hij spaarde mij. Hij droeg mijn leven. Hij ondersteunde mij daar en daar. En toen, hij verbond zijn naam aan mijn naam. Hij laat mij niet alleen zijn fles zien, zijn tranenfles. Maar hij laat mij ook zijn beker zien. En het gieten van de wijn zien. En het breken van het brood zien. En daar mag ik zo duidelijk in zien. Met ogen van het geloof. Hij handelt niet met mij naar mijn zonde. Als ik mijn zegeningen ga tellen, dan heb ik jongens en meisjes aan de vingers die aan mijn hand zijn niet genoeg, hè. Want je kunt veel meer dan 10 zegeningen opsommen, toch? Ga er vandaag maar eens over nadenken. Welke zegeningen geeft God mij? Waar wil ik hem voor danken? En dan is het mogelijk dat ik zelfs roem in God in de verdrukking. In de moeite en de zorg. Dat is niet eenvoudig. Toch kan het. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En dat verwachten van hem zal niet te vergeefs zijn. Dat brengt ons nog bij onze laatste gedachte. Afgewiste tranen. Want er komt een moment voor Gods kind dat een tranenfles helemaal uit beeld raakt. Die is gewoon niet meer nodig. Straks kun je niet meer huilen. Het eerste wat God doet, als je als gelovige het Nieuw Jeruzalem binnengaat, zegt Openbaring 21, is tranen afvegen. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Alle tranen. Tranen van teleurstelling. Tranen van al het lijden, het leed wat je hebt meegemaakt. Tranen van de pijn om een afwijzing. Tranen vanwege traumatische ervaringen. Tranen vanwege dat kruis in je leven. Het gemis dat er kwam. Tranen van berouw omdat je gezondigd hebt tegen een goeddoend God. Maar daarvan geldt zalig. Zij die treuren, zij zullen vertroost worden. Want God zal alle tranen van de ogen afwissen. Van wie? Van al Gods kinderen. Openbaring 21 vers 4 zegt niet, God zal alle tranen van de ogen afwissen. Nee, er staat, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Hun. Wie worden met die hun bedoeld? Wie zijn zij? Dat zijn zij die net als David met hun tranen naar de Heere zijn toegevlucht. En die zich afhankelijk wisten van de Heere. Die teleurgesteld raakten in zichzelf en toch niet de Heere los konden laten en weer naar hem toe gingen. En in hun nood en in hun dood op hem hebben vertrouwd. Het zijn zij, zegt de openbaring, die door de grote verdrukking heen zijn gekomen. Het zijn zij die geestelijk zwerver zijn geworden. Het zijn alle gelovigen die de Heer Jezus hebben gevolgd. En hun tranen zijn dierbaar, kostbaar. In Gods oog, zegt Psalm 72. De belangrijkste vraag voor ons vanmorgen is dus, ken je hem die tranen droogt? En ben je op hem betrokken? Op hem gericht geraakt? Kreeg je de Heere lief? Kijk, een volslagen vreemd iemand, iemand die je niet kent, een vreemde persoon, nou, die zal niet zo snel naar je toe komen en de zakdoek pakken en de tranen van je gezicht afwissen. God zal geen tranen drogen van vreemden, maar van bekenden. Gekenden in Christus, zijn kinderen. En de dichter van Psalm 10 zegt, God ziet je tranen hoor, je moeite, je zorg, je verdriet, je vreugdetranen ook. Die berouwvolle tranen over je zonde, leg ze in Gods hand. Hij wil zo graag dat wij lijken op dat kind dat gevallen is en pijn heeft en huilt en maar één doel voor ogen hebben. Ik moet bij moeder zijn en op schoot zitten bij moeder. Zij kan me troosten. De Heere zegt, zo ben ik, kom nou bij mij. Geef je tranen in mijn hand. Er zijn mensen die hun verdriet willen wegsminken. Maar die smink is niet vochtbestendig. Als je het buiten God aan het doen bent. Gods woord wijst ons een andere weg. En zegt, geef je tranen, je zonde, je wonden in Gods hand. Kijk, wie dat niet doet, wie dat niet wil doen, wie niet op God wil vertrouwen, ja, die kan niet met Psalm 56 zeggen en met David zeggen, mijn ziel is gered van de dood. Die reist naar de plek waar altijd geween is. Tandengeknars. Buitenste duisternis. En daarom kom bij de Heer Jezus als je hem nog niet kent. En wie de weg naar hem gaat, die zal ervaren op zijn tijd, het behoeftig volk, in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, die zal hij ten redde zijn. Dan zijn er onder ons zijn dragende handen. Dan zijn er zijn leidende handen. En wie het van hem verwacht, die komt straks in aanraking met zijn milde handen. Dan zal hij met zijn milde handen en zijn vriendelijke ogen de zakdoek pakken van zijn eeuwige liefde. En alle tranen afwissen. Afwissen. Dat gaat verder dan maar even droog deppen. Afwissen, voor eeuwig. Zo volkomen dat er geen nieuwe traan meer kan komen. Hij zal de laatste traan wegnemen. Hij zal de bron van verdriet, de zonde, wegnemen. Er zal in de toekomstige heerlijkheid geen enkele reden zijn om nog maar één traan te laten. Er zal eeuwige blijdschap zijn. Jesaja zegt het zo in hoofdstuk 35. Verdriet en gezucht zijn dan weggevlucht. Gods goedheid zal u druk. Eens verwisselen in geluk. Gevallen tranen die bij God worden gebracht. Die worden door hem opgevangen, geteld, bewaard, tenslotte afgewist. Bij David, bij elk kind van God, klein en groot. En wat er dan overblijft, dat is de eeuwige vreugde. De lofzang. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer heeft mijn tranen willen drogen. Voorgoed. Eeuwig. En dat uitzicht schept vertrouwen. Voor vandaag. Dit weet ik vast. heel zeker, God zal mij nooit begeven. Amen.